Lisboa,
Vilnius, Bruxelles,
Berlim,
Varsóvia,
Ljubljana.
Ja, dit was op het randje.
Randje hoor.
Randje.
Wie is dit?
Ja, dat gaat dus echt over miljarden mensen.
Oh. Welkom bij Europa Refreshed, de podcast over de EU voor Gen Z. Leuk dat je weer luistert naar de ene laatste aflevering van dit seizoen van Europa Refresh, de podcast van Euronet Plus. Pieter, we zijn er weer.
Ja, we zijn er weer. En ook dit laatste thema bespreken we op een prachtige plek, Bunk Hotel in Amsterdam-Noord. En ik heb er zin in, want de Europese Unie heeft natuurlijk een heel lang verleden en misschien wel een grotere toekomst. Dus laten we vooral vooruitkijken naar alles wat nog in het verschiet ligt.
Ik ben benieuwd wat het allemaal voor ons in petto gaat hebben. Pieter, 2024, wereldwijd echt een verkiezingsjaar. Als je ook alle landen bij elkaar op zou tellen, dan werd er door meer dan de helft van de wereldbevolking gestemd. Echt een gigantisch aantal.
Ja, en dat gaat dus echt over miljarden mensen. En er zijn natuurlijk verkiezingen in India, verkiezingen in Frankrijk, verkiezingen in de Verenigde Staten en verkiezingen in Nederland. En wat grappig is bij al die verkiezingen is dat de opkomst vrij hoog is geweest. Dus blijkbaar voelt het voor heel veel burgers aan alsof er echt iets op het spel staat, politiek gezien. En we hebben eigenlijk een beetje wisselende beelden gezien. Namelijk enerzijds dat meer radicaal rechtse partijen ook wel echt aan het opkomen zijn.
Ja, we hebben eerder aflevering natuurlijk ook over gehad dat daar echt groeiend is ook in ieder geval.
Ja, zeker. En anderzijds dat bijvoorbeeld meer progressieve partijen, liberale partijen die bijvoorbeeld bij de Europese Unieverkiezingen in 2019, toen het veel over klimaat ging, juist heel veel momentum hadden en groot werden, in 2024 weer wat terrein hebben verloren.
Ja, en wat zijn dan punten wat dan ook echt belangrijk? Welke punten zijn nu echt belangrijk voor de EU?
Ja, het is voor veel partijen heel belangrijk dat het thema waar jij eigenaar van bent ook echt een belangrijk debatthema is. Dus als het veel over klimaat gaat, zie je eigenlijk bij elke verkiezing dat vervolgens een partij die daar veel van weet en klimaat als eigenaar heeft, ook echt goed scoort. En wat je hebt gezien eigenlijk van de 2019 verkiezingen Europese Unie naar de 2024 verkiezingen in de Europese Unie, dat andere thema's relevanter zijn geworden. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan thema's als wereldconflict, veiligheid, migratie. Ja. Kun je denken aan inflatie, landbouw. We hebben natuurlijk heel veel boerenprotesten gehad. En ook nog een beetje gezondheid in de nasleep van de coronacrisis. En wat eigenlijk die transitie duidt, is dat het nu veel meer gaat over wat ze noemen in het Duits realpolitiek. Dus thema's die vaak materiële aard hebben, waar echt er grote belangen op het spel staan. Terwijl het voorheen nog veel meer ging over thema's als ethiek, over belangrijke waarden, over hoe we in de wereld ondernemen, over een thema als klimaatverandering. En juist die meer rechtse partijen en ook die stevige middenpartijen, die profiteren juist van deze nieuwe thema's.
Ja, en je noemde het net al, ik denk ook juist oorlog aan de randen van Europa, dat punt ook wel hoog op de prioriteitenlijst staat. Wat kan de EU daar ook aan doen om eigenlijk een sterker Europa te maken en ook ja, die oorlog buiten Europa misschien te houden of te voorkomen in de toekomst ook?
Ja, we hebben gezien dat Europa een belangrijke rol kan spelen door vertegenwoordiger te zijn namens alle lidstaten. Op het moment dat de Europese Unie dus iets uitspreekt, dan is dat dan krachtiger dan op het moment dat allerlei individuele lidstaten allerlei verschillende uitspraken doen. En we hebben in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne gezien dat de Europese Unie ook een belangrijke rol heeft gepakt om bijvoorbeeld gelden naar Oekraïne over te maken, om ervoor te zorgen dat ze die strijd aan het front daar hebben kunnen voeren.
Oké, veel belangrijke thema's dus, waar de EU zich in de toekomst ook nog mee bezig zal gaan houden. Ja, en dan gaan we door. Dit is alweer de allerlaatste keer dat we deze rubriek gaan doen dit seizoen. Toch wel echt het hoogtepunt van alle afleveringen voor mijn gevoel.
Eens.
Europa's uitblinker. Pieter, ik ga de timer er weer bij pakken. En jij mag beginnen met pitchen.
Yes.
Dus ik ga de timer erbij pakken.
Dit wordt de tiende keer voor mij en de laatste keer dus.
Ja, de laatste keer alweer. Dus ik ga hem aanzetten als dat goed is.
Ja.
Daar komt hij.
Ze studeerde politicologie in Vienna, stond 5 jaar lang aan het hoofd van de grootste groene organisatie in Oostenrijk en is uiteindelijk voor de Groene Partij daar de politiek ingegaan. Haar regering was tegen, bijna alle staten in Oostenrijk waren tegen en toch stemde deze Oostenrijkse minister voor natuur en voor milieu voor de Europese Natuurherstelwet. En die stem bleek essentieel te zijn om ervoor te zorgen dat die Natuurherstelwet ook echt de doorgang kon vinden. En daardoor moeten Europese staten inspanning doen om de natuur te gaan herstellen en beschermen.
Oh!
Ja, dit was op het randje.
Randje hoor.
Randje.
Maar je hebt het gehaald. En vertel mij, wie is dit?
Ja, dit is Leonore Gewessler. Mijn Duits is niet zo goed, maar ik denk dat je het zo uitspreekt.
Oké, nou helemaal goed. Dan ga ik de timer opnieuw weer aanzetten. En dan ga ik ook mijn laatste Europa's uitblinker gaan pitchen. Komt-ie. Ze was een Ierse singer-songwriter, bekend om haar krachtige stem, maar niet alleen krachtig op muziek. Ook haar opvallende kapsel viel altijd op en haar gedurfde politieke uitspraken, waaronder het verscheuren van een foto van de paus. En ook nummers over politieke kwesties als human rights, racisme, maakten haar tot een controversiële en invloedrijk figuur. En helaas is ze overleden op jonge leeftijd in de zomer van 2023. Haar naam is Sinéad O'Connor.
Ja, wat goed. Kijk eens. Ik vind het toch bijzonder dat we na al die keren dat we geen één keer dezelfde uitblinker hebben gekozen.
En stiekem hoopten we dat wel, hè?
Het is spijtig.
Nou, misschien in een ooit volgend seizoen. Je weet het niet. En aan jou als luisteraar ook de laatste keer dit seizoen dat je je stem kunt uitbrengen op jouw favoriete Europa's uitblinker. En dat kan natuurlijk op ons Instagram-account Europa Refreshed. Ja, en Pieter, ik heb een heel klein quizje in petto voor jou.
Kijk eens, spannend.
Ja, want hoeveel landen staan er nu als kandidaat op de lijst als EU-lid? Kan je ze opnoemen? Ik kan alvast verklappen, het zijn er 9.
9? Ik denk dat ik hoop heel erg dat mijn hoogleraar in politieke wetenschappen nu niet aan het luisteren is en teleurgesteld gaat zijn in het antwoord dat ik nu ga geven. Ik weet in ieder geval dat Oekraïne nu aanspraak maakt daarop. Dat Turkije al heel lang daar op staat. Dat Noord-Macedonië, geloof ik.
Heel goed, 3.
Er één is. En Servië ook, denk
ik. Ja, 4.
Maar daarna wordt het wel een lastig verhaal. Dan ga ik landen noemen die misschien geen eens bestaan. Dus.
Oké, nou dan vind ik dat je bijna op de helft zit.
Okay.
Ik ga ze even opnoemen. Turkije, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Albanië, Oekraïne, Moldavië, Bosnië-Herzegovina en Georgië.
Oké. Ja.
Heel wat landen in ieder geval.
Ja.
En ook als we het dan hebben over die toekomst van Europa. Hoe groot is de kans dat een van deze landen dan wordt toegelaten?
Ja, niet zo heel groot. Want je ziet afgelopen jaren dat er steeds meer geluiden ook zijn. Met name vanuit die radicaal-rechtse partijen. Die zeggen, laten we de Europese Unie niet te machtig maken. En laten we ervoor zorgen dat een deel van de soort besluitvormingsmacht ook echt bij ons als land blijft liggen. En daardoor zie je dat het nu soms al lastig is om eenduidig beleid te maken. En er zijn ook beslissingen nodig, soms vanuit de Europese Unie, waarin unanimiteit nodig is. Dus dat alle lidstaten het ermee eens moeten zijn. En je kan je voorstellen dat naarmate er steeds meer landen erbij komen, de Europese Unie ook alleen maar machtiger wordt. Maar ook dat de besluitvorming binnen de Europese Unie alleen nog maar complexer wordt.
Ja, en het zijn natuurlijk ook best wel veel landen. En ik wil er toch nog heel even eentje specifiek bijpakken, Turkije. Ja. Zij staan al 25 jaar op die lijst.
Ja.
En hoe groot schat je dan bijvoorbeeld de kans in als je al sinds 1999 eigenlijk een soort van wacht om een soort van toe te treden? Ja, hoe schat je dat dan in de komende jaren?
Ja, eigenlijk maakt het niet uit hoe lang je al op die lijst staat. Omdat ik bijna eerder verwacht dat Oekraïne, die recenter op de lijst is komen te staan, meer kans maakt dan Turkije. En dat heeft ook te maken omdat de Europese Unie kijkt naar wat voor economie heb je en hoe is je democratisch bestel ingericht. En in het verleden zijn er altijd wel grote bezwaren geweest om Turkije onderdeel te maken van de Europese Unie. Omdat er gewoon op het gebied van economie, op het gebied van democratie, op het gebied van bijvoorbeeld persvrijheid, er echt nog wel grote stappen in Turkije ook gemaakt moeten worden voordat er een kans bestaat dat Turkije ook echt procedureel aan de voorwaarden voldoet.
En je noemt dan ook Oekraïne. Is dan bijvoorbeeld een oorlog nog iets wat een soort extra druk oplevert?
Ja, dus dat zou kunnen. Het lastige is natuurlijk wel dat bij Oekraïne de situatie heel zorgelijk is en ook met de dag verandert. En dat denk ik nu vooral het belangrijkste is dat er vrede, veiligheid en stabiliteit wordt gewaarborgd. En dat zullen heel veel Europese lidstaten zelf ook aandragen, dat je moeilijk een land dat nu in oorlog is en dat nu elke dag aan het front aan het vechten is voor diens eigen voortbestaan, onderdeel laat zijn van een Europese Unie-verband.
Oké, nou, de toekomst gaat het dus allemaal uitwijzen of een van die landen wordt toegelaten. Heel erg bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van Europa Refreshed. En de ene laatste van dit seizoen. We zeiden het al even. Ik ga je wel missen hoor, Pieter, aan tafel hier.
Ja, heel erg, Femke. Maar we hebben gelukkig nog één aflevering te gaan volgende week. En dan kunnen we elkaar natuurlijk echt even, en de luisteraar natuurlijk, van een goed afscheid voorzien. Dan gaan we het hebben over de toekomst van de Europese Unie nog steeds. Maar dan vooral wat dat voor jou als jongere betekent.
En ik ben ook benieuwd hoe jij persoonlijk daarnaar kijkt. Dus we horen het allemaal volgende week in een nieuwe aflevering van Europa Refreshed. Bedankt voor het luisteren.
Deze podcast is gemaakt in opdracht van Euranet Plus. Geproduceerd door Samuel Ruiter, Femke Boots, Simon Ruys en Raven Nering. Met als hosts Pieter Lossie en Femke Boots.